Onze hulp en onze verwachting deze avond is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij luisteren naar Psalm 33. Psalm 33, het zevende vers. Ik lees u die psalm voor. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, waar zijn lof zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. Psalm 33, vers 7. Gemeente, doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we luisteren naar Psalm 33, het vierde en het zesde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En het laatste vers, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dat is het vierde en het zesde van Psalm 32, nadat we geluisterd hebben naar de geloofsbelijdenis. Wij belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken, ons voor God verootmoedigen en de Heere om zijn zegen bidden voor deze dienst. Laat ons bidden. Heere, op deze laatste zondagavond van 2020 komen wij tot u in het gebed. U die de Alpha en de Omega bent. U die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde bent. Heren, zoveel veranderd. En er is ook dit jaar zoveel gebeurd. Maar één ding blijft altijd hetzelfde. U blijft dezelfde. En uw woord blijft hetzelfde. En het evangelie van de Heer Jezus Christus blijft altijd hetzelfde. En wij danken u, Heren. Dat we voor de vijfde keer op rij in gelegenheid worden gesteld om uw woord te horen. O Heere, geef alstublieft dat we er niet moe van worden. Dat we niet denken, nou ja, alweer een dienst. Hebben we niet al genoeg gehoord de afgelopen dagen? Maar dat het zo mag zijn, Heere. O God, alweer een dienst uit uw hand. Dat het mag zijn Hoe brandde mijn genegen heen om 's Heren voorhof in te treden? En dan niet alleen maar om naar de kerk te komen, maar om u te mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord. Omdat u een boodschap voor ons hebt. Een boodschap voor ons allemaal. Zelfs als wij er geen boodschap aan hebben. En we misschien koud en lauw en onverschillig in de kerk zitten. Het is omdat het moest, omdat we meegenomen zijn. Maar Heere, geef dan dat het vanavond anders mag worden. Dat uw Heilige Geest ons hart aanraakt. Dat we anders de kerk uitgaan waar we gekomen zijn. Omdat uw woord ons raakt. Omdat het niet meer afketst op ons hart. Maar dwars door ons heen gaat. Omdat we horen, de Heere heeft mij wat te zeggen. Dan wordt het heel persoonlijk, Heere. En dat doet u toch. Zo bekeert u mensen. Jonge mensen, oude mensen. Tot uw dienst. En daar gaat u mee door. En daarom hebben we vanavond deze dienst. Omdat Koning Jezus doorgaat met zijn werk. En omdat u doorgaat mensen te trekken naar het kind van Bethlehem. En de man van Golgotha en Gethsemane. Want u hebt het gezegd, als ik verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. En de wereld staat er nog, Heren, omdat u nog niet klaar bent. Omdat u nog doorgaat met uw werk. Omdat er nog jongens en meisjes, vaders en moeders toegebracht moeten worden tot de gemeente die zalig wordt. En daar gaat u mee door tot de laatste dag van dit jaar toe. Net zolang totdat u komt. En wie weet hoe dichtbij dat is, Heren. U komt. We hebben het misschien wel gezongen, gehoord met kerst. Hij komt om de aarde te richten. U kwam in de stal van Bethlehem. Maar nog eenmaal zal hij komen. Als rechter van het heelal. En wie weet, Heren, hoe dichtbij dat moment is. En daarom is onze tijd kostbaar. Laten we die tijd zorgvuldig gebruiken. Als genadetijd die we van u ontvangen. Waarbij elke dag telt. En waarbij het maar om één ding gaat. Leef jij tot Gods eer. Leef je met de Heren. Heb je geleerd het leven buiten jezelf in de Heer Jezus Christus te zoeken en te vinden. Heren, dat dat ons verlangen is. Neem mijn leven en laat het, Heren, toegewijd zijn aan uw eer. Want als dat niet ons verlangen is, Heren, dan mist ons leven ten diepste zijn doel. Heren, wilt u uw woord daarom vanavond zegenen. Opdat wij de tijd van het leven kostbaar achten. Leer ons onze dagen tellen. Opdat wij een wijs hart mogen krijgen, Heren. Een hart dat u zoekt, dat u vreest, dat u dient en dat in uw wegen gaat. Want Heren, het zou zomaar kunnen dat dit misschien onze laatste dienst is. Of onze laatste week. Wie zal het zeggen? Daarom bidden we, Heren, dat we niet altijd maar uitstellen om tot u te komen, om onze zonden te belijden. Om het leven te zoeken in de Heer Jezus, maar dat we er werk van maken als we dat nog niet deden. Maar we bidden u ook, Heren, dat uw woord vanavond vermaning en vertroosting mag bieden voor alle die u vrezen. Dat er een nieuw verlangen komt om ons leven toe te wijden aan u. En ons leven te gebruiken tot uw eer. Om goed van u te mogen spreken. Het verlangen van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Heere, komt u vanavond in ons midden. Wat hebben we uw Heilige Geest nodig? Wat hebben we uw Heilige Geest nodig, Heere, bij het uitleggen en toepassen van uw woord op de preekstoel? Wat hebben we uw Heilige Geest nodig? Ook als we luisteren. Ons hart kan soms zo onrustig zijn. We kunnen zo druk zijn alweer met het werk wat morgen wacht. De dingen die moeten gebeuren. De zorgen rondom corona of wat dan ook. Kan ons zo in de weg zitten. Heren, neem het alsjeblieft van ons weg. Maak een vlak veld. Zodat uw woord ons kan bereiken. En wij met een open en ontvankelijk hart mogen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En dat we mogen merken, Heren, dat u vanavond spreekt. Dat het ten diepste niet een dominee is die hier staat. Maar dat de Heer Jezus Christus in het gewaad van zijn woord op ons hart klopt. Dat zijn stem tot ons is, opdat wij gehoor zullen geven. O, laat die liefde van Christus onze harten raken, Heere, opnieuw. Misschien wel voor het eerst in ons leven. Ik sta aan de deur en ik klop. Dat die liefde van u, Heere, als het ware onder de deur komt. En ons hart zacht maakt en ons gewillig maakt. Om de deur te openen en de zaligmaker binnen te laten. Als we het nog konden om hem te weerstaan en buiten te houden. Heere, zie zo op ons in gunst en genade neer. Weer de Satan van ons. Laat het uw woord zijn loop hebben. En laat het kracht doen in het midden van de gemeente, hier in de kerk en thuis waar meegeluisterd wordt. En u weet, Heere, het kan soms lastig zijn om de aandacht erbij te houden als het drukte en onrust is, met kinderen thuis soms. Maar Heere, geef dat er voor ons allemaal een boodschap bij mag zijn. En dat we zo mogen luisteren, omdat uw Heilige Geest ons hart opheft. En omdat uw woord kracht doet. Heere, zie zo op ons in gunst en genade neer. En gebruik ook deze dienst om uw koninkrijk uit te breiden. Om uw gemeente te bouwen. Om uw kinderen oppas te geven. In de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Opdat zo ook uw naam verheerlijkt wordt. En het rijk van Satan afbreuk gedaan wordt. We bidden het u, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanavond luisteren naar een gedeelte uit Paulus' brief aan de Efeze. Efeze 5. En dan lezen we tot en met vers 21. Efeze 5 vanaf vers 1, waar het woord van God als volgt tot ons komt. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijk ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, die niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onrein of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat dan niemand u verleiden met ijdele, met lege woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zo wees dan hun medegenoten niet, want u was eertijds duisternis, maar nu zijt gelicht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevend wat de Heere wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf die ook veel eer. Want hetgeen heimelijk, stiekem, door hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen door het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaap, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe u voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, de tijd uitkopende, omdat de dagen boos zijn. Daarom wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heer is. En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzang en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende altijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gemeente, het is alweer de laatste zondag van het jaar. En nog een paar dagen en 2020 ligt weer achter ons. Het is echt waar, wat we wel eens zeggen, hè? De tijd vliegt. En daarom, gemeente, is het goed deze laatste zondag van het jaar samen stil te staan bij de vraag: wat doen wij met onze tijd? Wat doe jij, wat doet u met uw tijd? Hoe gaan we daarmee om? We doen dat vanavond, gemeente, aan de hand van de woorden van de apostel Paulus in Efeze 5. En de tekst is vers 16. En ik ga die u en jullie nog een keer voorlezen. Efeze 5, vers 16. De tijd uitkopende, omdat de dagen boos zijn. Het gaat, gemeente, vanavond over een aansporing om je tijd goed te gebruiken. Een aansporing om je tijd goed te gebruiken. En ik doe het aan de hand van drie aandachtspunten. Ik wil iets zeggen over de betekenis van deze aansporing. Wat bedoelt Paulus nou precies met die woorden? Koop de tijd uit. Wat betekent dat? In de tweede plaats staan we stil bij de reden voor deze aansporing. Waarom we de tijd moeten uitkopen. Waarom we goed en verstandig met onze tijd moeten omgaan. En in de derde plaats staan we stil bij de manier, de wijze waarop we onze tijd goed kunnen gebruiken. Hoe doe je dat dan? Welke prioriteiten stel je dan? Een aansporing om je tijd goed te gebruiken. Ik wil iets zeggen, gemeente, over de betekenis van deze aansporing. We denken na over de reden voor deze aansporing en de wijze waarop we onze tijd goed kunnen gebruiken. Psalm 90, vers 6 en 7. Psalm 90, vers 6 en 7. Daar staan ook die bekende woorden over het goed gebruik van je tijd. Leer ons onze dagen tellen. Dus ja, behoedzaam omgaan met je levensdagen, zodat we een wijs hart mogen verkrijgen. Psalm 90, vers 6 en 7. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk, snel betekent dat, afgesneden. Wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. En vers 7, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk, kostbaar achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heer, uw gunst kom ons te staan, hoe lang ontzegt uw knechten uw gena. 6 en 7 van Psalm 90. 527.040. Jongens en meisjes, dat is het aantal minuten dat 2020 telde. Iets meer dan normaal, want het was een schrikkeljaar. 507. Maar het belangrijkste is, gemeente, in elk geval dat ze bijna allemaal voorbij zijn. En wat is dat snel gegaan. Ja, als ik wel eens bij mensen op huwelijksjubileum ga, op huwelijksbezoek ga, als ze zoveel jaar getrouwd zijn. En je vraagt dan aan mensen, hoe kijken we nou terug op die 25, 40, 50 jaar? Dan hoor ik nog wel eens, snel gegaan, dominee. En dan is het vaak ook nog zo, de ouderen zullen dat wel herkennen, hè, hoe ouder je wordt, hoe sneller het lijkt te gaan. Tempus fugit, de tijd vliegt, zei de Romeinse schrijver Vergilius al. We waren een paar jaar geleden eens met ons gezin, met onze kinderen in Utrecht, in het museum van speelklok tot piramid. En daar staat een klok van de beroemde Engelse klokkenmaker George Pike. En je zag naast de wijzerplaat drie timmermannen die bezig waren met het maken van een doodskist. Waarmee hij wilde zeggen, gedenk te sterven. En op die klok, dat was heel mooi, waren ook allemaal bewegende figuren te zien. Je zag allemaal mensen en dieren voorbij trekken. De tijd, en ook wij mensen zijn voortdurend in beweging. Alsof die klokkenmaker wilde zeggen, de tijd gaat snel. Besteed haar wel. Want tijd, gemeente, is iets ontzettend kostbaars. Jaren geleden stond er eens in een Engelse krant een advertentie. Kadertje eromheen. Gisteren verloren. Ergens tussen zonsopgang en zonsondergang. 2 gouden uren. Elk bezet met 60 diamanten minuten. Beloning? Geen. Want ze zijn voor altijd kwijt. Tijd die je verliest, vind je niet meer terug. En daarom is tijd, gemeente jongelui, iets ontzettend kostbaars. Nou, iemand die het daar van harte mee eens was, is de apostel Paulus. In het tekstgedeelte van vanmiddag, Efeze 5, roept hij ons op om zuinig te zijn op onze tijd en onze tijd ook goed te gebruiken. En dan is het goed, gemeente, dat we eerst even kijken naar het kader waarin Paulus dit zegt. De tijd uitkopende omdat de dagen boos zijn. In Efeze 5, het hoofdstuk wat ik u net heb voorgelezen, gaat het over het dienen van God. Het gaat in dit hoofdstuk over het nieuwe leven van een christen. Wat is dat voor een leven? Dat is een leven in navolging van de Here. En zo begint Paulus het hoofdstuk ook, hè, met 2 aansporingen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Wandel in de liefde tot God en je naaste. Nou, hoe dat eruit ziet, hè, zo'n wandel in de liefde, dat maakt Paulus verder duidelijk in dit hoofdstuk. En dat betekent, gemeente, ik vat het even heel kort samen, betekent voor een belangrijk deel dat je probeert de zonde te vermijden. En dan noemt Paulus met name seksuele zonde en zonde met je mond. Roddel, lelijke taal, dat soort dingen. Dat past een christen niet. Daar heb je misschien vroeger wel in geleefd, maar dat kan nu niet meer als je de Here kent. En vers 8, want u was vroeger eertijds duisternis, Maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel dan ook als kinderen van het licht. En wandelen als kind van het licht, gemeente, betekent wijs leven. Ik maak even een sprongje naar vers 15. Zie dan hoe u voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Nou, en een van de aspecten, gemeente, van een wijs leven is dat je op een goede manier omgaat met je tijd. En dan komen we dus bij onze tekst, vers 16. De tijd uitkopend, omdat de dagen boos zijn. U zegt, wat betekent dat? De tijd uitkopen, dat is een beetje een vreemde uitdrukking. Je kunt het ook vertalen met de tijd vrijkopen. Een christen moet zijn tijd vrijkopen. Vrijmaken. En de bedoeling is dat wij leren om onze tijd goed te gebruiken. En vandaar dat de Herzienestatenvertaling vertaalt met buit de geschikte tijd uit. Of zoals de Engelse vertaling zegt, making the best use of the time. Maak het beste gebruik van de tijd. Maak die tijd vrij. Maar waarom dan? Waarom vindt de Heer het zo belangrijk dat wij goed omgaan met onze tijd? Nou, dat brengt ons gemeente op onze tweede gedachte. En dan gaan we kijken naar de reden van die aansporing. En ik noem er vanavond twee. De eerste vindt u rechtstreeks in onze tekst. De tweede niet. Maar die is wel heel bijbels. Twee redenen waarom we onze tijd goed moeten gebruiken. De eerste reden dat we onze tijd goed moeten gebruiken is volgens Paulus omdat de dagen boos zijn. En waarom zijn de dagen boos? Wel, omdat de wereld waarin wij leven boos is. En wij leven in een wereldgemeente die getekend wordt door de zonde. Vol mensen ook die getekend worden door de zonde. En daar leef je tussen, daar sta je middenin en dat merk en dat voel je op allerlei manieren. Hey, Paulus schrijft dit aan mensen in Efeze. Nou, Efeze, dat was een stad waar de afgodendienst welig tierde. En u weet wel, daar stond de wereldberoemde tempel van Diana. Dat was een stad, Efeze gemeente, waarvan alles gebeurde wat God verboden heeft. En dan met name op seksueel gebied. Het is natuurlijk niet voor niks dat Paulus in dit hoofdstuk daar ook zo expliciet voor waarschuwt. En je moet weten, rondom die tempel vond allerlei prostitutie plaats. Er waren honderden prostituees, mannelijke en vrouwelijke prostituees op straat. Er werden drankgelagen gehouden waarbij de alcohol rijkelijk vloeide. Daar woonden deze christenen. En deze christenen stonden midden in de wereld. Een boze wereld, een wereld vol zonde en kwaad. En gemeente, dat is natuurlijk vandaag niet anders, dat is vandaag niet veranderd. De wereld is nog steeds boos. En de mensen zijn nog steeds zondig. En ook wij leven vandaag in een tijd waarvan je moet zeggen dat de dagen boos zijn. En misschien anders dan toen, in de eerste eeuw, maar net zo goed boos. En wij leven in een tijd, gemeente, die gekenmerkt wordt door een levensvisie, waarin eigenlijk voor God geen plaats is. Een levensvisie die radicaal mensgericht is. De mens is het uitgangspunt en de maat van alle dingen. En dat heeft twee consequenties en dat zie je overal om je heen. Twee consequenties. De eerste is een sterk individualisme. En mensen vandaag gaan heel sterk uit van zichzelf. Het is mijn leven En ik mag bepalen wat ik daarmee doe en wat ik wil. Individualisme. En het tweede wat kenmerkend is voor onze dagen, is een sterk relativisme. Wat bedoelen we daarmee, relativisme? Nou ja, dat betekent zoiets als iedereen mag zijn mening hebben. Maar denk vooral niet dat de jouwe beter is dan die van mij. En wie ben jij om te denken dat mijn visie niet deugt? Dat mag je niet denken. Hè, want er bestaat niet een soort absolute waarheid die voor iedereen zou gelden. Hè, dat moet gewoon ieder voor zich weten. In ons land mag iedereen zijn mening en overtuiging hebben. Want het is jouw leven. En daar mag jij mee doen wat jij wil. Nou, maar het gevolg is natuurlijk hè, dat iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En dat zie je met name op seksueel gebied. Recent onderzoek, een poosje geleden in Engeland. Gaven vrouwen tussen de 16 en de 44 aan gemiddeld met 8 mannen het bed gedeeld te hebben. En dat is een stijging van 4 in 25 jaar. Of je zet de radio aan om het nieuws te horen. En ik had dat een poosje geleden. Je valt midden in een gesprek. Waarin een aantal mensen een pleidooi voeren voor polyamorie. Wat is dat nou weer? Nou ja, dat je relaties hebt met meerdere partners. Moet kunnen. Vinden heel veel mensen. Als jij dat toch wil. En je vrouw of je man vindt dat goed. So what? Zie je, gemeente? Ook wij leven in een tijd dat de dagen boos zijn. He, waarin de mens zelf bepaalt wat hij doet en wil. En waarin voor de Heer en zijn normen steeds minder plaats is. En daarom worden wij aangespoord om onze tijd goed te gebruiken. De tijd uitkopend, terwijl de dagen boos zijn. Want gemeente, voordat je het weet, word je door dat denken besmet. Voordat je het weet, word je in dat denken meegezogen. En is er ook in jouw leven steeds minder plaats voor God en de dingen van God. En draait het ook in jouw leven alleen nog maar om jezelf en jouw keuzes. En dat brengt mijn gemeente op mijn tweede reden. Dat we onze tijd goed moeten gebruiken. En gemeente, die staat niet in de tekst. Maar Paulus kennende zou hij het er van harte mee eens zijn. De tweede reden dat wij de tijd moeten uitkopen is: de tijd is niet van ons, maar een geschenk van God waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Wij krijgen onze tijd, jongelui, van God. En jij mag die tijd gebruiken voor de dingen die nodig zijn in je leven. Welke dingen zijn dat? Goeie vraag. Waar krijgen we onze tijd eigenlijk voor? Nou, natuurlijk gemeente in de eerste plaats voor God, hè? Je tijd krijg je in de eerste plaats om de Heere te zoeken en te dienen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Tijd krijg je natuurlijk ook om te werken. Ja, als we kunnen werken, dan moeten we werken. Voor ons levensonderhoud. Of als je jong bent, dan moet je naar school gaan. Hè, om aan je toekomst, aan je carrière te kunnen werken. Wie niet wil werken en niet wil leren, ja, die zal ook niet eten. Tijd krijgen we ook gemeente om te zorgen voor onze naasten. Dat kan je gezin zijn. Als je dat mag hebben. Dat kunnen natuurlijk ook andere mensen zijn die aan je zorg zijn toevertrouwd. Ouders misschien, die ouder zijn of hulpbehoevend. Tijd krijgen we ook om te zorgen voor onze naasten. En tenslotte, tijd krijg je ook voor jezelf. En voor rust. Voor ontspanning. Een paar dagen vakantie is ook goed, natuurlijk, zo aan het eind van het jaar. Tijd voor je hobby's, dat soort dingen. hoorde wel hoe ik het zei, hè? God, je naaste, jezelf. Dat is de goede volgorde. Hij, jij, ik. Hij, jij, ik. Als u daar een voorbeeld bij wil hebben, zou ik zeggen, kijk maar naar de Heer Jezus. Wat besteedde die zijn tijd goed? Wat werkte die hard? 'S Morgens vroeg tot 's avonds laat. En wat had hij een liefde voor zijn naaste? En wat zette hij zich voor hen in? Maar wat had hij ook een liefde tot God? En midden in de nacht stond hij op om zijn vader te zoeken en te bidden. Het was een spijze om de wil van zijn vader te doen. Natuurlijk weet ik wel, wij zijn de Heer Jezus niet. Maar gemeente, hij is wel het voorbeeld dat we voor ogen moeten houden. En dat we moeten navolgen. Ja, het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen dat niet doen. En ik moet zelfs zeggen, gemeente, van huis uit doet niemand van ons dat. Wij mensen zien tijd vaak vooral als iets wat van onszelf is. Tijd is iets van jou. En dat rijtje van daarnet, hij, jij, ik. Weet je wat wij daarmee doen, gemeente? Dat draaien wij precies om. Ik, jij, en dan hopelijk ook nog hij. Het is niet de Heer staat op de eerste plaats, maar wij zelf. Hoe komt dat? Waarom is er bij heel veel mensen geen plaats voor God? Of hooguit, een beetje zijdelings. Ja, dat komt doordat wij door de zondegemeente heel egocentrisch zijn geworden, hè? En nou leven we niet meer Godgericht, maar wij leven ikgericht. En die houding, hè, die grondhouding, die verkeerde grondhouding, dat ikgerichte leven, ja, dat zorgt ook automatisch voor een verkeerd levensdoel. En wij leven niet voor God, maar we leven vooral voor onszelf. En dat wordt ook nog eens heel erg versterkt door de samenleving, door de cultuur waarin wij leven. De samenleving die op allerlei manieren tegen ons zegt, joh, het is jouw leven. Doe ermee wat jij wil. En het gevolg is dus dat wij tijd dus vooral als iets van onszelf zien. En voor onszelf gebruiken. Je ziet het ook om je heen, het gaat er steeds meer om. Als ik er maar kan uithalen wat ik wil. En dan zie je gepensioneerde mensen die na een pensioen nog de hele wereld gaan afreizen. Maar ja, je zou er nog iets van missen. Dan heb je eindelijk rust en dan ben je nog eens moe van al dat reizen. Ja, dat is natuurlijk ook niet vreemd. Kijk gemeente, kijk, als er geen God en geen eeuwigheid is, dan komt voor mensen natuurlijk ook alle nadruk te liggen op het hier en nu. Dan moet je proberen om eruit te halen wat erin zit in die 70, 80 jaar die je hebt. Heb je eens gehoord van bingwatchen? Mensen die achter elkaar de ene tv-serie na de andere bekijken. Om hun tijd maar te vullen. Uren, soms dagen achter elkaar. Allemaal gericht op jezelf. En ik ben bang, gemeente, dat dat alleen maar erger gaat worden. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de samenleving. Het is op heel veel plaatsen al bijna niet meer mogelijk om mensen te krijgen die bereid zijn om bijvoorbeeld in de gemeenteraad te gaan. En het draagvlak voor mantelzorg wordt ook minder. We leven in een wereld waarin het steeds meer gaat om ik, ik, ik. Voor de Heer was al geen plaats meer. En er komt nu ook steeds minder plaats voor de naaste. Maar de Bijbel zegt, tijd is niet van jezelf. tijd is een geschenk van God. En denk even aan de gelijkenis van de talenten. Er was een heer die zijn knechten allemaal talenten gaf. Daar moesten ze mee aan de slag. En toen die heer terugkwam, toen vroeg hij verantwoording voor wat ze met die talenten hadden gedaan. Nou, zo is het eigenlijk met tijd ook, gemeente. Je krijgt het van de Heere, je mag het gebruiken, maar je moet het wel goed gebruiken. Want we zullen de Heere ook eens verantwoording moeten afleggen voor hoe we ermee omgegaan zijn. Die 527.000 minuten, gemeente, van 2020, die zijn wel bijna voorbij, maar die zijn niet vergeten. Daar komt God een keer op terug. En waar gaat het dan om? Dan gaat het erom dat je je tijd gebruikt om de Heere te zoeken, Hem te dienen, voor Hem te leven, Zijn wil te doen. Hey, mag ik eens vragen, hoe was dat in 2020? Hoe ben jij omgegaan met die 527.000 minuten die je van de Heere kreeg? Natuurlijk, ik weet, je moet werken, je moet slapen, je hebt op zijn tijd ook ontspanning nodig. Maar stond nou bij al die dingen de Heere bij jou op de eerste plaats? Zeg eens eerlijk, was het hij, jij, ik? Of was het ik, jij, hij? Of was er misschien voor die laatste al niet eens meer plaats in jouw leven? Staat de Heer niet op de eerste plaats in je leven? Zie jij je leven ook vooral als iets van jezelf? Ja, als dat zo is, gemeente, dan ben ik bang dat er van die 527.000 minuten een hoop verkeerd gebruikt zijn. Dan heb je de verkeerde prioriteiten gesteld. Komt de Heer wel een keer op terug? Weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht, zegt de prediker. Als dat zo is, ja, dan ga je met schuld 2020 uit. Dat hoeft niet, gemeente. Want het jaar is nog niet voorbij. En je mag vanavond nog op je knieën gaan. Je mag vanavond nog je schuld belijden. Je mag vanavond nog de Heer om vergeving vragen. Heer, ik heb ook dit jaar mijn tijd niet goed gebruikt. Heer, ik heb zoveel tijd verspild met verkeerde dingen. Ik heb genadetijd verbruikt. En het ergste, Heer, u stond niet op de eerste plaats. Heer, wilt u me dat vergeven? Dat kun je nog voor oud en nieuw doen, hè? Laten we toch beseffen, gemeente, ons leven is van God. Onze tijd is van God. Wij hebben één leven. En voor de een is dat 26 jaar, zoals dat meisje wat ik moest begraven. En voor de ander is dat 103, zoals die vrouw die ik in Vrijdag mocht begraven. Maar wij krijgen van God één leven. En dat krijg je, gemeente, om God te zoeken, om Hem te dienen. Die tijd is ontzettend kostbaar. Dat is genadetijd. Tijd die we krijgen, gemeente, om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Moet je dus goed gebruiken. Hoe moet dat dan? Nou, dan wil ik met u stil bij staan in onze laatste gedachte. De manier waarop we onze tijd moeten uitkopen. Dan gaat het om de vraag, gemeente, hoe gebruik je nou je tijd goed? Nou, het eerste wat ik daarvan wil zeggen, gemeente, om maar even met de deur in huis te vallen, dat kun je niet zelf. En we zagen net, de reden dat wij onze tijd zo vaak verkeerd gebruiken, is dat wij door de zonde zo gericht zijn op onszelf. En niet hij, jij, ik, maar ik, jij, hij. Dus het eerste wat dus nodig is, gemeente, is dat dat verandert in je leven. En dan zeg ik erbij, dat kunnen we niet zelf. De Heere gelukkig wel. De Heere belooft, Jeremia 32, ik zal hun een hart geven om mij te vrezen. En dus de Heere kan je hart veranderen. Dat moet Hij doen. Maar dat doet Hij ook. En dat wil Hij ook doen. Dan mag je om bidden. Dan mag je bidden, zoals David dat zegt in Psalm 86. Heere, maak mijn hart één om U te vrezen. Dan krijg je, jongens en meisjes, een nieuw hart. En wat is een nieuw hart? Nou ja, dat is niks anders dan een hart wat op de Heere gericht is. Het is een hart, jongens en meisjes, dat de Heere lief heeft boven alles. Nou, eigenlijk, gemeente, heb je dan het belangrijkste gehad. Want dan komt de rest vanzelf. Natuurlijk, ook als je een nieuw hart mag hebben, blijft het een strijd om op de Heere gericht te blijven. Ook als je de Heere vreest, gebeurt het maar al te vaak dat je jezelf erop betrapt dat je je tijd niet goed benut. Dan zijn we ook nog veel te veel bezig met onszelf. Of met anderen, ten koste van de Heere. En toch, ja, als de Heer je een nieuw hart heeft gegeven, gemeente, is het echt mogelijk om te leven met de Heere op de eerste plaats in jouw leven. Je moet even kijken wat Paulus zegt in vers 18. Daar zegt hij, word vervuld met de Geest. Dat betekent, de Heere wil je vervullen met zijn Heilige Geest. En wat doet die Geest? Die Geest die helpt je om de juiste, de goede prioriteiten te stellen in je leven. En die Geest die wil keer op keer, elke dag, je hart weer richten op de Heere. En weet je wat de Heilige Geest ook doet? De Heilige Geest die maakt je ook wijs. En die geeft jou de wijsheid om goede keuzes te maken. Daar wil Hij je bij helpen en daar wil Hij je in leiden. En gemeente, als dat nou uw gebed is, hè, elke dag. Heere, vervul mij met uw Geest. Want ik kan dat niet alleen. Wilt u me helpen? En wilt u mijn hart richten op u en wilt u me wijsheid geven? Ja, dan doet de Heere dat, gemeente. En als je die Geest mag hebben, als die Geest in je woont en werkt, dan zal die je ook helpen om de goede prioriteiten in je leven te stellen. Dan leef je niet meer voor het hier en nu. Natuurlijk moet je werken en zorgen en al die dingen meer, maar dat staat niet meer op de eerste plaats. Nee, want dan staat de Heer op de eerste plaats. En dan ga je leven ook steeds meer zien als een voorbereiding. Als een voorbereidingstijd, gemeente, op de eeuwigheid. Want dat is ons leven, een voorbereiding op de eeuwigheid. Dan leef je hier op aarde als gast en vreemdeling. Dan ben je een pelgrim geworden. En dan ben je ook zuinig op je tijd. Dan besef je, alle tijd die ik beter had kunnen gebruiken, is verloren tijd. En ik wil u vanavond, gemeente, oproepen om daar eens eerlijk naar te kijken in uw leven. Is de tijd die ik gebruik voor media, is de tijd die jij gebruikt voor de spiegel, voor je klerenkast, is dat in goede balans met de tijd die je hebt voor de Heere? En dan denk ik, gemeente, vanavond vooral aan ons mediagebruik, wat steeds buitenproportioneler wordt. Weet je hoe vaak mensen gemiddeld hun smartphone checken? Om de 4,5 minuut. Gemiddeld, hè? Denk je ook zo vaak aan de Heere? Om de 4,5 minuut? Amerikaanse schrijver Tony Reinke heeft een paar jaar geleden een groot onderzoek gedaan over mediagebruik onder christenen. En daaruit blijkt dat 54% van de mensen, zijn dus kerkgangers, na het wakker worden binnen enkele minuten een telefoon pakt. En op de vraag, check je je berichten voor je stille tijd of daarna, gaf 73% aan ervoor. Dat is echt een mega verslaving aan het worden, gemeente. En ik zeg natuurlijk niet dat je met een smartphone geen goede dingen kunt doen. Maar laten we elkaar wel eerlijk de vraag stellen, brengt het u nou dichter bij God? Of leidt het u juist daarvan af? En als dat het laatste is, en dat weet je zelf heel goed, dan moet u er echt wat aan doen. Ik kwam een heel wijs advies tegen bij de Engelse puritein Richard Baxter. Ik ga het u voorlezen. Besteed uw tijd aan niets waarvan u weet dat u er berouw over moet hebben. Besteed uw tijd aan niets waarvoor u niet kunt bidden om Gods zegen. Aan niets wat u niet kunt doen als de dood u plotseling zou overvallen. Ik vind dat, gemeente, een heel goed advies. He, als je weet dat je je tijd besteedt aan zaken waar je eigenlijk de Heer niet om zijn zegen voor kunt vragen. Als je op Netflix zit te kijken. Of als je op plekken komt waar je niet graag zou willen zijn. Op het uur van je dood. Plekken waar je niet graag zou willen zijn als je de Heer gaat ontmoeten. Dan moet je niet doen. Heel simpel, moet je daar niet zijn. Moet je daar niet wezen. Ik zeg het nog een keer. Alle tijd die beter besteed had kunnen worden, is verloren tijd. En dat is schuld voor God. Waar alleen het verzoenende bloed van Jezus Christus je van kan reinigen. En als dat op u van toepassing is, gemeente, dan moet u nu besluiten om het anders te gaan doen. Dan moet je vanavond besluiten om andere prioriteiten te stellen. En de tijd uit te kopen. Te benutten. Weet je wie dat deed? Ik moet denken aan de grote Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards. Een jongelui, hij was nog geen 20. Ik denk een jaar of 18 of zo. Toen hij in een schriftje een aantal besluiten opschreef. Zo wil ik leven. Een stuk of 70. De resolutions heten ze. 70 goede voornemens van Jonathan Edwards. Zo wil ik leven. Was hij nog geen 20. En een daarvan luidt als volgt. Ik heb besloten nooit een moment tijd te verliezen, maar ik wil het gebruiken op de meest optimale manier die mogelijk is. Kijk, dat is wijs. Ik heb besloten nooit een moment tijd te verliezen, maar het te gebruiken op de meest optimale manier die mogelijk is. Dat is wijs. Want je hebt maar één leven. En dat is een voorbereiding op de eeuwigheid. Dat is genadetijd die God je geeft. En lieve gemeente, het gaat hard genoeg. Dat zegt die psalm ook, hè? Wij vliegen daarheen. En er zullen er vanavond in Waarder meeluisteren die volgend jaar niet meer meeluisteren. Omdat het voor hen eeuwigheid is. kan uw laatste jaar zijn. Gebruik je tijd goed. Want er komt een tijd dat er geen tijd meer zijn zal. Er komt een tijd dat de tijd overgaat in de eeuwigheid. En hoe jij straks de eeuwigheid doorbrengt, heeft alles te maken met hoe je je tijd nu gebruikt. Iemand heeft eens gezegd: wat wij weven in de tijd, zullen we dragen in de eeuwigheid. Wat wij weven in de tijd, zullen we dragen in de eeuwigheid. Je vindt me misschien nou een beetje ernstig. Nou, dat ben ik ook. Want ik maak het te vaak mee, gemeente, dat ik bij mensen moet komen die van de dokter te horen gekregen hebben dat ze binnenkort gaan sterven. En die dan eerlijk tegen me zeggen: dominee, ik kan niet sterven. Ik kan de Heer niet ontmoeten. Dat is zo aangrijpend. Dan heb je 70, 80 jaar de tijd gehad. Dan heb je 70, 80 jaar onder de verkondiging van het evangelie mogen leven. Dan heb je 70, 80 jaar over een gewillige zaligmaker mogen horen. En je kunt nog niet sterven. Je hele leven gehoord dat je God moet zoeken en het niet gedaan. Wat zal het dan zijn om zo de Heer te ontmoeten? Je leven lang zijn roepstemmen, zijn waarschuwingen, zijn nodigingen. Zijn kloppen op jouw deur nadat je neergelegd hebt. Wat zal het vreselijk zijn om zo God te moeten ontmoeten? En eeuwig, voor altijd de aanklacht in je hart te moeten horen: had ik maar. Had ik mijn tijd maar beter gebruikt. Als u dat niet wil, als jij dat niet wil. Zo de eeuwigheid doorbrengen, de Heere tegemoet gaan. Mag ik je dan nog één keer deze laatste zondag van het jaar oproepen? Vlied de toekomende toorn. Want wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. En mag ik u dan als gezant van Christus vanavond bidden? Wij bidden u van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Want dat kan, gemeente. Gelukkig kan dat. Als jij vanavond beseft: ik heb mijn genadetijd verknoeid. En ik heb de Heere niet de plaats gegeven die hem toekomt. En u wilt u voor God verootmoedigen. En je wilt dat van harte voor de Heere belijden als schuld. En de Heer om vergeving vragen. Dan is er bij hem vergeving, gemeente. Of je nou 14 bent of 74, dat maakt niet uit. Dan is er bij de Heere vergeving. Waarom? Omdat er één is geweest die zijn tijd wel goed gebruikt heeft. Die zijn leven wel geleefd heeft voor God. Die alle tijd van zijn leven gehoorzaam is geweest aan de Vader. En die in de laatste uren van zijn leven volkomen verzoening heeft gezorgd. Toen hij aan het kruis in de laatste 3 uur van zijn tijd al onze zonde met de tijd heeft weggenomen en verzoend. Daarom is er bij de Heere vergeving. Omdat er één is geweest die geen minuut van zijn tijd heeft misbruikt. En als je dat nou eerlijk aan de Heer wil belijden, ja, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ook gemeente van de zonde, van het misbruik van je tijd. Het bloed van Jezus Christus reinigt je van al je lege tijdverdrijf. Je zondige tijdverdrijf, je zelfzuchtige tijdverdrijf. Het gebrek aan tijd voor God. voor bidden, voor zijn woord, voor de kerkdiensten die je misschien verwaarloosd hebt terwijl er geen enkele reden toe was. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat kan nog vanavond. Amerikaanse evangelist D.L. Moody preekt eens op een avond in Wales, in Engeland. In het mijngebied. Een gebied waar heel veel mijnwerkers woonden. De dienst was afgelopen. Alle mensen waren al naar huis. En de dominee wilde ook naar huis. Maar toen zagen ze ineens dat er nog een man in de kerk was blijven zitten. Hij zat onder de galerij. Die man, dat was een mijnwerker, was blijven zitten. En Moody liep naar hem toe en zei, waarom zitten we hier nog? Hij zegt, dominee, ik heb besloten dat ik de kerk niet uitga voordat ik zeker weet dat het goed is tussen God en mij. Het moet nu geregeld worden. Moody, die man gesproken. Samen gebeden. De nood van zijn leven bij de Heer gebracht. En de man stond op. En ging naar huis. Want het was goed. Gaat de volgende dag naar zijn werk. Ik zei al, dat is mijn werker. En die dag gebeurde er iets heel ergs. De mijn in Wales. Vond een explosie plaats. Die man, van onder de galerij dus, zwaar gewond. Tilde hem naar de uitgang. En toen hij er lag, hoorden zijn vrienden dat hij wat zei. Heel zachtjes, ze konden niet goed verstaan. Maar hij bleef steeds hetzelfde zeggen. Legde een van hen zijn oor bij zijn lippen. Toen hoorde ze wat hij zei. Het is maar goed dat ik het gisteren geregeld heb. En hij stierf. Het was goed dat hij het gisteren geregeld had. Lieve gemeente, u kunt het vandaag nog regelen. Of het morgen nog kan, weet ik niet. Maar vandaag kan het. Dan mag je een nieuw begin maken. Om voortaan niet meer te leven voor jezelf, maar voor hem. Op school leerden wij vroeger de persoonsvormen. U ook, hè? Eerste persoon, tweede persoon, derde persoon. Weet je ze nog? Ik. Jij. Hij. Ja, zo leerden we dat op school. Maar op de school van Christus wordt het omgedraaid. Dan wordt het hij, jij, ik. En gedrongen door de liefde van Christus en geleid door zijn geest, wordt het je verlangen om je tijd te gebruiken tot zijn eer. Vrijgemaakt van de zonde wordt je goden dienstbaar. En dan wordt het je gebed. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren en mijn tijd. Maak ze tot uw dienst bereid. En gemeente, als dat je verlangen is, hè, om hier je uren en je tijd in zijn dienst te besteden, dan mag ik u wat beloven. Dan mag je het straks altijd doen. Want wat hier begint, komt nooit meer een eind aan. Ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Hier nog zo onaf en zo onvolkomen. Maar daar niet meer. Daar zal het eeuwig zijn. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heere, geef ons zo'n hart dat u vreest, dat voor u wil leven, al gaat het met vallen en opstaan. Toch dat verlangen om voor u te leven en u te loven. Heere, en als we al zo'n hart mogen hebben, maak het steeds weer bereid. Want Heere, hoe vaak wordt ons hart toch niet afgetrokken door de wereld? Wat moet u ook vaak van uw kinderen klagen? Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar dank u wel, Heere, dat uw geest gekomen is om telkens weer onze harten op u te richten. En als dat ons dagelijks gebed is, Heere, maak mijn hart één tot de vrees van uw naam. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam, dan doet u dat. Opdat wij op u gericht mogen zijn en de tijd des levens kostbaar achten. Want elke minuut telt. Er komt er niet één van terug. Elke minuut brengt ons dichter bij de eeuwigheid. Heere, en daarom bidden we dat ook de vrucht van deze preek mag zijn. Dat wij aangespoord worden om u te zoeken. Om de toekomende toorn te ontvluchten en het leven te zoeken bij Hem, bij wie zondaren welkom zijn. Al hebben we nog zo'n verknoeid leven,
Dan moeten we met diepe schaamte belijden, Heere. Ik heb alleen maar voor mezelf geleefd. Dan nog kan het bloed van U, Heere, ons reinigen van alle zonden. Omdat U, Heere Jezus, geen minuut verloren hebt. Maar heel uw levenstijd, van kribbe tot kruis, geleefd hebt voor de Vader. Mijn spijt is om te doen de wil van mijn Vader die in de hemel is. En zo hebt u voor een volkomen verzoening gezorgd. Toen u op het kruis van Golgotha verzoening hebt aangebracht. Voor al onze zonden met de tijd. En daarom kan uw bloed, Heere, al ons tekort en al onze schuld bedekken. O, geef dat we niet zonder dat bloed kunnen leven. Maar dat het ons vurige bed is. Te mogen schuilen achter dat bloed. Dat het toegepast wordt aan ons hart. Opdat wij in dat bloed gereinigd en gewassen mogen zijn voor uw aangezicht. Heere, dat we met een schone lei een nieuw jaar kunnen ingaan. En dat u al de schuld van het afgelopen jaar vergeeft. O, dan mag het ons gebed zijn als gemeente samen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan. Ook in hoe we zijn omgegaan met onze tijd. Wordt ons uit gunst vergeven. Heren. En geef dan dat we dat verlangen mogen hebben. En dat ook in ons leven zichtbaar mag zijn. Om vrijgemaakt van de zonde. Goden dienstbaar te zijn. Met dat hartelijke verlangen te leven. Mijn hart, o hemel majesteit. Is tot uw lof en dienst bereid. En dan moeten we dan van onszelf vaak klagen dat het vol lek en gebrek is. Dank u wel dat er een dag zal aankomen. Een dag zal aanbreken. Waar we voor eeuwig op u gericht mogen zijn. Voor eeuwig u mogen groot maken. Voor eeuwig, Heere, onze tijd mogen leven voor de Heere. Waar we u eeuwig lieven, loven. Heere, geef dat verlangen brandend mag zijn. Naar die dag dat uw kinderen al hun zonden en tekort mogen afleggen. Om in volmaaktheid u te dienen en te aanbidden. Tot in eeuwigheid. Dank Heere voor wat u ons gaf. Deze dienst, deze dag, de afgelopen dagen. Heere, laat het bij ons zijn als bij Maria. Alles wat we gehoord hebben. Dat we uw woord mogen bewaren in ons hart. En dat het daar vrucht mag dragen van bekering en geloof en verdieping. En deze kerst, die zo anders is dan alle andere kerst die we gewend zijn geweest. Heere, ertoe mag bijdragen dat er vrucht mag zijn in ons leven. Misschien wel meer dan ooit. Ga met ons mee. De nieuwe week in. Het oude jaar uit. En het nieuwe jaar met ons in. Verhef uw aangezicht over ons en doe het over ons lichten. En zie in gunst en genade op ons neer. In de Zoon van uw liefde, in wiens naam wij u al deze dingen vragen. Om Christus wil, uit genade. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we het gebed uit Psalm 143. Psalm 143, het 10e vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Ik noem nu 143 vers 10. Gemeente, ga heen in vrede naar uw huis. Verhef uw harten tot God en ontvang hier en thuis de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.